Ja, en niet alleen is, maar Steven zit hier al. Steven van het Veldbevrijdingsfront of de Veldbevrijdingsbeweging.
Dat klopt, ja. De Veldbevrijdingsbeweging of in het Engels Field Liberation Movement.
En dan hebben we aan de lijn een René Kusters.
Ja. Goedemiddag.
Wij horen elkaar, fantastisch. En u hoort bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie.
Ja, dat klopt.
En is dat dan een veldgevangenisbeweging? Of...
Een veldgevangenisbeweging? Nee, we zijn toch vooral een wetenschappelijke onderzoeksinstelling die probeert op verschillende domeinen kennis op te bouwen. Hè.
Ah ja, en jullie zitten in Gent, geloof ik, hè?
Hoofdkantoor zit in Gent, ja, maar we hebben verschillende afdelingen in Gent, in Leuven, ook in Antwerpen en in Brussel. In Antwerpen, het departement van Christine van Broekhoven, misschien wel bekend.
Ja, wordt hier geknikt. En u bent dan betrokken bij een soort van groep van wetenschappelijke instellingen, als ik het goed begrepen heb?
Ja, goh, dus het is complex om uit te leggen. Ook VIB is een instelling die een soort verbindenis heeft met de universiteiten. Dat betekent dat we in totaal ongeveer 1250 onderzoekers hebben, verdeeld over 4 plaatsen, 8 verschillende groepen. En één groep, onze grootste groep in Gent, is bezig met plantenbiologie.
Ja, en hoort dat dan bij wetenschappelijk onderzoek? Ik bedoel, is dat een onafhankelijke instelling of hoort dat bij een bedrijf? Of,
Nee, dat is een onafhankelijke instelling. Ja. Wij zijn gesteld door de Vlaamse overheid, dus we krijgen een stuk financiering van de Vlaamse overheid. Maar daarnaast hebben we andere financieringsbronnen, verschillende overheidsonderzoeksfondsen, Europese onderzoeksfondsen, van allerlei charities die geld geven. En voor een stukje krijgen ook wat inkomsten door samenwerkingen met de industrie.
Ah ja, de industrie. En is er ook iets van een boerenbond dan of zo? Want de industrie, dat is aan de agro-industrie, neem ik aan.
Nee, ja, je moet dat breed zien. Hè. Kijk, VIB is met veel meer bezig dan alleen maar plantenonderzoek. Het grootste deel is eigenlijk gewoon echt biomedisch onderzoek. Alzheimer, kanker, ontstekingsziekten. En daar zijn van allerlei samenwerkingen. Dus met biomedische bedrijven, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Maar het plantenonderzoeksdepartement heeft ook samenwerkingen met een aantal bedrijven, soms groot, soms klein, bijvoorbeeld ook met de AVV in Vlaanderen.
De?
AVV.
Dat is de?
Ik weet niet of je de tuin en winkels kent van de AVV, dat is een instelling die bij de Boerenbond hoort. En die heeft een aantal winkels voor tuinspullen, kippenvoer, bakspulletjes.
Een winkelketen?
Ja, een winkel.
Ja. Ah ja, zoiets als ABS of de Brie komen dan... specifiek met plantendingetjes.
Precies.
Ah ja, dus dat is een soort van... En hebben jullie, staan jullie ook in... Want ik zag op jullie website iets staan over duurzaamheid. Dus dan denk ik aan transitiebewegingen en zo van die dingen. Het leek mij dat jullie eerder bij industriële zaken aangesloten waren. Dus ik wilde eigenlijk graag van u dan een definitie van duurzaamheid horen.
Een definitie van duurzaamheid?
Ja.
Dan ga ik eigenlijk naar de meer algemeen bekende definitie van duurzaamheid. Die bestaat uit 3 pijlers. Zijn een economische pijler, een milieupijler en een sociale pijler.
Wat was die tweede?
Een ecologische, hè, een milieupijler. Dus economie, ecologie en sociale aspecten. Die 3 tezamen in nieuwe ontwikkelingen proberen meenemen... En zo proberen een stukje vooruitgang te boeken naar een meer duurzame samenleving.
Maar dan, wacht nu, hebt u duurzaamheid met duurzaamheid gedefinieerd, heb ik de indruk. Maar, want u verwachtte de vraag misschien niet, maar wat is dan die duurzaamheid precies dan? Dat heeft dan toch ook met lange termijn te maken en zo'n dingen, hè?
Dat heeft ook met lange termijn te maken. Kijk, duurzaamheid is een heel breed begrip. Ik kan het gaan toepassen in de zaken die gebeuren in het... biomedische onderzoek, maar misschien dat we vandaag wat meer gaan hebben over de zaken die met planten te maken hebben.
Ja.
En dan gaat het over onder andere in de landbouwsector proberen te verbeteren, de inkomenszekerheid van boeren bijvoorbeeld te verbeteren, de milieu-impact van onze landbouw te verminderen. En toch ook bij de zaken die we ontwikkelen in de landbouw proberen rekening te houden met een aantal sociale aspecten.
Ja, ja. Nu, als u het hebt over inkomens van boeren, het eerste waar ik aan denk, zo bij verbeterde zaden en zo, dan denk ik aan Monsanto en dan zie ik vooral hybride zaden. Niet?
Kijk, hybride zaden zijn natuurlijk al heel lang in gebruik, ik denk 70, 80 jaar. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling geweest in de verbetering van gewassen, denk ik. Niet alle gewassen die we vandaag telen zijn hybride gewassen, maar ik denk dat mais het meest bekende voorbeeld is van een hybride gewas. Maar ik denk dat er heel wat groentegewassen zijn die hybride gewassen zijn. En dat zijn ja, gewassen waar boeren een stuk verhoogde opbrengst mee kunnen genereren. Hè?
Maar in functie waarvan zijn die dan eigenlijk hybride?
Een hybride is, dan moet ik technisch worden.
Oei, maar ik zal even zeggen hoe ik denk dat het is. Het is een zaad dat je koopt, maar je kunt niet met de zaden die daar dan uitgroeien zelf verder kweken.
Dat kan in principe wel, maar je raakt het hybride voordeel kwijt. Wat is het hybride voordeel?
De toegevoegde waarde die de wetenschap er heeft ingestoken. Ja,
nou ja, de wetenschapper, dat is iets wat gewoon in de normale veredeling is uitgevonden.
Ja.
Je hebt twee ouderlijnen. Uh-huh. Ik zou bijna ze omschrijven als twee zwakke ouderlijnen. Inteeltlijnen worden die vaak genoemd. Dat zijn lijnen die vaak met zichzelf gekruist zijn. Als je twee verschillende van dat soort lijnen met elkaar kruist, dan is de eerstvolgende generatie een heel sterk groeiende, hele sterke plant.
Uh-huh.
En dat heeft heel wat voordelen. Maar op het moment dat je daar weer zaad van gaat gebruiken,
uh-huh,
dan raak je dat voordeel kwijt. Dan heb je niet meer die combinatie van die twee inteeltlijnen. En dat betekent in de praktijk dat boeren die hybride gewassen verbouwen, zoals mais, inderdaad gewoon elk jaar nieuw zaad kopen om het voorbeeld van het hybride effect weer opnieuw te hebben.
Dat is dan, ja, want u zei dat het dan, op mij komt dat dan toch over alsof dat niet zozeer in het belang van de boeren is, maar in het belang van degene die de zaden verkoopt.
Ik denk dat het ook in het belang van de boeren is. Ik ben zelf opgegroeid op een akkerbouwbedrijf. Mijn vader die teelde aardappeltjes, ajuinen, suikerbieten en tarwe, dat soort van dingen. En hij was een van de boeren die, zoals heel veel boeren, gewoon elk jaar opnieuw zijn zaadraad en opnieuw zijn plantgoed kocht.
Ja.
Er zijn natuurlijk andere boeren die voor een stuk proberen wat zaaizaad op het eigen bedrijf door te houden. Ik denk dat het in België niet veel gebeurt.
Nee, maar vooral dan die zielige kleine boeren in Afrika en zo, denk ik. Dan.
Nee, niet eens. Ik denk dat het in Frankrijk ook meer gebeurt. En daar gaat het voor een stuk ook over grotere bedrijven die dat soort dingen doen.
Maar de kleinschalige landbouwers doen dat eerder misschien?
Dat zou kunnen, ja.
Want krijg je op die manier dan geen gewassen die zeer, zeer aangepast en eigen zijn aan de grond waar ze groeien? Door het telkens opnieuw gebruiken van zaden in dezelfde omgeving, doe je toch eigenlijk ook al aan manipulatie, niet? Ja, enfin, natuurlijke manipulatie dan.
Als je als boer jaar in jaar uit bezig bent met zeg maar het opnieuw op je eigen veld, het selecteren van individuen die planten die het heel goed doen, met bepaalde eigenschappen hebben, en je gaat daar verder mee, dan selecteer je natuurlijk gewoon op eigenschappen die ook gevoed worden voor een stuk door de lokale omgeving.
Ja, 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 ja. Nu, u zei al individuen op het veld. Volgende week zondag komen er individuen op het veld, denk ik. Ik heb een tijd geleden al ergens op internet iets gezien over een veldbevrijdingsactie. Ik ga Steven even aan het woord laten. Welk veld gaan jullie bevrijden en waarom? Louis? Oké, okay. Ja.
Ja, in Wetteren is er heel dicht bij de autostrade een heel klein veldje dat momenteel volledig omwald is door herashekkens, waar dat 24 uur op 24 privébewaking is. Maar dat veldje viseren wij om eigenlijk op een hele gewaadloze en publieke manier er toch in te proberen te slagen om dienendag een aantal aardappelen eruit te halen en te vervangen door andere aardappelen die ook resistent zijn tegen
dus,
die aardappels.
Momentje, de aardappelen die daar staan zijn geen gewone aardappelen.
Nee. Die aardappelen die daar staan zijn eigenlijk genetisch gemanipuleerde aardappelen.
Ja?
Die voor het eerst sinds jaren een open veldproef worden gekweekt. Dus eigenlijk waar dat ons ecosysteem aan blootgesteld wordt. En daar zeggen wij, kijk, experimenteer al wat je wilt in de labo's, maar doe dit niet zomaar in de vrije natuur. Nee, ik kan daar subiet een voorbeeld van geven van diezelfde plaats vorig jaar, wat dat daar gebeurd is. Ik denk dat het toch wel belangrijk is.
Ja, doe dat maar meteen dan.
Alla, Sessa, op diezelfde plaats zijn er vorig jaar BT-maïs gezaaid. Er waren eigenlijk BT-maïs van Monsanto. Wat is dat? Dat zijn eigenlijk maïs, en meneer Kusters mag mij altijd verbeteren als dat niet zo is, dat zijn maïs met een eigenlijk ingebouwd eiwit die eigenlijk een soort gif verspreidt naar insecten. Dus een ingebouwde insecticide.
Atja.
Ja. Men heeft dat gedaan met eigenlijk een deels dezelfde leden van het consortium die nu die aardappel planten. Men heeft...
Dat is niet helemaal correct, hoor.
Nee?
Laat het maar zijn. Ja?
Ja?
Nee, laat ik zo zeggen. Die proef die met die mais, dat ging inderdaad om insectresistente mais. Dat is een proef die puur en alleen door ILVO uitgevoerd is. Daar heeft geen andere instelling mee
ILVO.
Te maken gehad.
Een van
ILVO,
de...
ILVO is het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Dat is een landbouwonderzoeksinstelling verbonden aan de Vlaamse overheid.
Ah ja, en die maken nu ook wel deel uit van het aardappelgedoe.
Ja, ja, ja. En nu zitten we met een aardappelproef. Dat is een andere proef, dat is een ander gewas, dat is een andere modificatie. Er is ook een belangrijk verschil tussen de twee, hoor. Bij de mais die vorig jaar in de proef stak, ging het om mais die op de Europese markt is toegelaten. Die mag overal in Europa commercieel geteeld worden. Bij de aardappelen die nu in dat hele kleine veldproefje zitten, gaat het om aardappelen die nog experimenteel zijn.
Dus vogelvrij.
En waarvoor je dus speciale toelatingen moet hebben, een risicoanalyse moet hebben gedaan en er ook voor moet zorgen dat vanuit die proef eigenlijk geen materiaal verspreidt naar de omgeving.
En hoe kunt u dat eigenlijk voorkomen? Ik vind het altijd zo gek dat ik heb al wel eens eerder zo'n dingen gelezen over dat er dan zo planten worden gezet en die mogen dan niet ontsnappen, maar... Enfin, ik zie hier planten komen aanwaaien van heel wat verder dan de wettelijke grenzen die daarin zitten. Dus is dat niet een beetje raar dat je dan zegt van we gaan dat voorkomen? Valt dat te voorkomen? Dat die ontsnappen, zal ik maar zeggen.
Laat ik zo zeggen, er is een lijstje van voorzorgsmaatregelen die getroffen wordt. Dat heeft onder andere te maken met ten eerste een afstand ten opzichte van andere aardappelveldjes. Wat maakt dat als er eventueel stuifmeel rond gaat waaien, dat andere veldje zodanig ver weg is dat daar geen gemodificeerde bessen op gaan ontstaan. Het gaat over het heel zorgvuldig oogsten van de knolletjes en ervoor zorgen dat er ook geen zaadjes in de bodem terechtkomen. En vervolgens nog een aantal jaren heel goed gaan kijken om ervoor te zorgen dat er geen aardappelplantjes meer opkomen en zeker te weten dat er daar niks meer zit.
Ja, ja, nu, mij lijkt het... Ik woon op een 7e verdieping en op mijn terras komen planten aanwaaien die ik nog nooit eerder gezien heb. Dus,
tuurlijk, kijk. Maar dat is voor een stuk ook heel erg afhankelijk van het gewas. Hè. Kijk, als je onze populieren, als die hun stuifmeel gaan rondwaaien... Kijk, we hebben het van het voorjaar allemaal heel goed gezien. Hè. Droge periode, alle auto's en alle terrassen vol met geel stof. En dat was natuurlijk stuifmeel van die populieren.
Ah, geen Sahara-zand deze keer.
Dat was geen Sahara-zand. Dat was gewoon echt...
Nee, dat gebeurt, hè?
Ja. Misschien ook nog even een stukje toelichting over die aardappelen die in het veldje staan. Die aardappelen zijn inderdaad genetisch gewijzigd. Daar zitten eigenschappen in om die aardappelbestand te maken tegen de aardappelziekte, de aardappelplaag. En dat is eigenlijk de belangrijkste ziekte die er vandaag in de aardappelteelt is. Steven heeft al gezegd van er zijn vandaag ook zeg maar traditionele aardappelrassen die al een resistentie hebben. Dat is heel correct. Die zitten voor een stuk ook mee in de proef. Hè. Die hebben we meegenomen in dat experiment om zeg maar goede vergelijkingen te kunnen maken.
Mm-hmm.
Daar wordt volop. Er is al jarenlang wordt er in de veredeling gewerkt om meer resistente aardappelen te krijgen. Die zijn er in beperkte mate. Wat het bijzondere aan de genetisch gewijzigde aardappelen is dat je daar meerdere resistenties tegelijkertijd in kunt steken. En zo zitten er ook een aantal van dat soort aardappelen in de proef. En het zijn ook dezelfde type van resistentiefactoren die zeg maar ook in de traditionele aardappelen zitten, die nu in die genetisch gewijzigde aardappelen zitten. Dus,
ah ja, dus er waren vroeger aardappelen die tegen A konden, aardappelen die tegen B konden en aardappelen die tegen C konden. En jullie maken een aardappel die het hele alfabet
zo moet je het eigenlijk niet zien. De aardappelziekte is één soort van schimmelachtig organisme. Oh. Als je één resistentie in zo'n aardappelplant steekt, dan kan die resistentie tamelijk gauw overwonnen worden door de Phytophthora. En dat is eigenlijk in de afgelopen jaren bij verschillende aardappelrassen ook gebeurd.
Ah ja, dat is zo'n altijd maar tegen elkaar opbieden, zullen we zeggen, hè?
Ja, dat heeft te maken met heel specifieke herkenningen. En als de schimmel al een heel klein beetje verandert, dan wordt het niet meer herkend en is de resistentie doorbroken. Mm-hmm. Als je 2 of 3 verschillende van die resistenties erin steekt, dan maak je de resistentie veel duurzamer. Stel dat de kans op het doorbreken van 1 resistentie 1 op 1000 zou zijn, hè, ik noem maar een getal, dan is de kans op het doorbreken van zo'n resistentie bij een 2-voudige resistentie is 1 op 1000 maal 1000.
Ja, ja.
En bij een 3-voudige resistentie is dat 1000 maal 1000 maal 1000. Dus de kans wordt op doorbreken van de resistentie wordt echt ongelooflijk veel kleiner wanneer je verschillende factoren met elkaar gaat combineren.
Maar mag ik nu eens even verder redeneren? Als nu jullie aardappel, zal ik maar zeggen, zo oersterk is, gaan dan die Phytophthora, die schimmel, niet ook daartegen opboksen en dan de andere aardappelen, behalve die van jullie, allemaal kapot schimmelen, waardoor iedereen eigenlijk aangewezen is op maar 1 aardappel, en dat is namelijk die
Nee. Zo zal het niet zijn. Het is niet zo dat het feit dat een schimmel moet opboksen tegen resistente aardappelen, dat die dan ineens schadelijker wordt voor gewone aardappelen. Nee, de idee die er is dat als je op grotere schaal resistente aardappelen gaat telen. En de idee die er is om verschillende rassen met verschillende combinaties van resistentiefactoren te gaan introduceren. Dan betekent dat de schimmel zich eigenlijk veel minder kan gaan vermenigvuldigen. En dat de ziektedruk naar beneden gaat. En dat is juist gunstig voor boeren die de traditionele nog gevoelige rassen telen. En is ook zelfs gunstig voor biologische aardappeltelers. Want hoe minder ziektedruk, hoe minder problemen die boeren ook gaan krijgen met de aardappelziekte.
Ja, ik wil Steven nog wel eens aan het woord laten, want die zit hier de hele tijd maar te krabbelen. Maar goed.
Ja, ik hoor meneer Kusters zich graag voordoen als totaal onafhankelijk wetenschapper die de bevolking eens zal zeggen wat dat in het algemeen belang is. Ik denk dat er een paar zaken zwaar vergeten worden, dat er een hele zware blinde vlek zit bij een aantal mensen van de VEB en het consortium. Ik wil toch even teruggaan naar dat voorbeeld van die maïs, heel kort.
Ah ja, want daar waren we ineens van jouw sporen.
Ja, ik vind het toch belangrijk voor een koe en koe te noemen. Die maïs is inderdaad goedgekeurd, die is nog niet gecommercialiseerd. Hetzelfde. Dus de belangrijkste speler in het consortium ILVO, waar dan meneer Kusters ook af en toe toch zich een beetje profileert als woordvoerder. ILVO heeft een juichbericht uitgestuurd om te zeggen, een maand geleden, dat de proef volledig geslaagd was, dat er inderdaad 5 boeren in de buurt gecontamineerd waren in een veld, maar dat dat geen probleem was, want het was allemaal onder de 0,9% contaminatie. Dus men heeft er eigenlijk doorgekregen in Vlaanderen een coexistentiemaatregel die zegt dat bioboeren maar moeten opstappen als ze die 0% wel vrij waren. Dat je dus geen enkel recht meer hebt als boer om te zeggen, ik wil mij verdedigen tegen contaminatie. Oké, heel kort, ik wil het hier niet moeilijk, maar wat is er gisteren uitgekomen in Quebec? Een wetenschappelijk onderzoek in Quebec toont wel degelijk aan dat de BT-toxine die in die maïs zit, dat die intussen tijd al door wordt gegeven aan fetussen. Dat die bij zwangere vrouwen en niet-zwangere vrouwen in het lichaam zit.
En wat voor spul is dat?
Dat is een eiwit die dat gif produceert in die maïs. Dat eiwit komt ook al in de menselijke bloedbaan terecht.
Dus dan worden wij ineens tegen insecten... dan krijg je baby's die...
Dat weten we niet. We weten het niet. We weten wel dat er eigenlijk een heel hoop onvoorspelbare dingen gebeuren. Als meneer Kusters intellectueel eerlijk is, dan moet hij toegeven dat zelfs de Universiteit van Wageningen zegt dat die technologie, dat er heel wat ja, mogelijkheden zijn van dingen die misgaan. Het is eigenlijk een heel instabiele plant. Men weet niet precies waar men dat gen inschiet. Men weet niet precies welke genen men inactief maakt. Men weet niet precies wat dat allemaal inhoudt. Toch gaat men dat als duurzaam bestempelen. Ik vind het toch belangrijk om een aantal dingen te zeggen. Wat hij merkt op dit moment in Europa, is dat de grote multinationals, en als we het dan hebben over de genetische manipulatie, 90% van de wijdverspreide, wereldverspreide genetisch gemanipuleerde zaden zijn in handen van één bedrijf.
Namelijk?
Dat is Monsanto.
Ah ja, okay.
BASF, die heel veel samenwerkingsverbanden heeft met de VIB en met de Universiteit van Wageningen, wel in Europa een stapje voor krijgen, onder meer via de aardappel. Dus je merkt een enorme druk, dat gaat om miljarden, mogelijke miljardenwinsten. Er is een enorme druk om dat zo rap mogelijk op de markt te krijgen. Zo rap mogelijk. Wat heeft men ervoor nodig? Men heeft eigenlijk een beetje een promocampagne nodig. Mm. Een promocampagne waarin dat men opnieuw de leugen, de pertinente leugen vertaalt, dat GGO-technologie op dit moment en het belang is van de kleine boeren, dat dat duurzamer is, dat eigenlijk dat je een middenlever bent als je daar tegen verzet. Ja, en dat pikken wij niet. Dat pikken wij echt niet. Wij zeggen van, kijk, hier is het nu eigenlijk voor ons eventjes genoeg. We gaan dat sluimerende conflict die bezig is in de wereld, in Europa en de wereld, eventjes naar boven halen.
Nu, even concreet, want we zijn hier nu al een half uur aan het praten en er is al vaak iets gezegd over een actie, maar er is nog helemaal niet duidelijk gezegd wat die actie nu eigenlijk inhoudt. Dus ik wil eens even concreet samenvatten. Er is een proefveld met die genetisch gemanipuleerde aardappelen bij Wetteren. Dat is er al hoe lang sinds?
Sinds 4 mei.
Sinds 4 mei, En wat gaan jullie daar nu precies doen?
Wij gaan er alles aan doen om dat veld, liefst al op 29 mei, te rooien.
Te rooien?
Ja.
Dus dat is voordat er dingen kunnen gaan bloeien en verspreiden?
Absoluut, ja. Wij beseffen ook wel dat de contaminatiegraad in deze niet zo groot is.
En hoe dachten jullie dat te doen? Er gaat iemand met een parachute zich in dat veld laten droppen?
U brengt ons op ideeën.
Ah, bon.
Nee,
ik heb niks gezegd.
Er zijn verschillende manieren, er zijn verschillende strategieën.
Een tunnel?
Ook mogelijk, ja.
Want je zegt net, er staan heerassen rond.
Ja.
Hebben jullie misschien een...
Ja, misschien ook even...
Ja?
Over dat veld en het feit dat er heerassen omstaan en dat er bewaking bij is.
Ja?
Als onderzoeksinstellingen wil je een wetenschappelijk experiment uitvoeren.
Ja?
We willen daar ook een stukje rond communiceren. We willen daar ook over debatteren. Wat dat betreft, hetgeen wat we nu aan het doen zijn, is denk ik gewoon goed om die discussie te voeren.
Ja?
Ook met FLM en met andere partijen. We hebben ook met de milieuorganisaties om tafel gezeten. Maar hetgeen wat FLM nu doet...
FLM is de Field Liberation Movement, hè?
Laat ik het zo zeggen. Hetgeen zij nu doen, dwingt mensen die onderzoek willen doen tot maatregelen die ze eigenlijk helemaal niet wil nemen. Namelijk hekken rond dingen gaan zetten en daar bewaking gaan neerzetten.
Ja, maar is er al een actie geweest eigenlijk? Want ik heb vaak zoiets opgevangen dat die hekken er gekomen zijn nadat er al een eerste protestactie geweest was.
Laat ik het zo zeggen. Al voordat de proef was opgestart, heeft FLM berichten de wereld ingestuurd met heel duidelijk de boodschap dat ze van plan was de zaak te gaan vernietigen. En dan ben je gedwongen om maatregelen te nemen die je niet wil nemen. Daar ook geld aan uit te geven wat je niet wilt uitgeven. Dat is eigenlijk zonder geld. Daar kun je heel, heel nuttige dingen mee doen.
Het
debat aangaan graag en met veel plezier. Op allerlei manieren. Maar het vernietigen van wetenschappelijke proeven... dat kan eigenlijk gewoon niet kunnen.
Nu, voor zover ik begrepen heb, gaat het niet echt om een vernietiging. Hè? Maar ik denk dat de bedoeling van de actie zo'n beetje is, zoals vredesactie die het militaire domein van Kleine Brogel binnenfruffelt, niet zozeer om daar dan echt een inspectie te gaan voeren, maar om media-aandacht te krijgen. Ik denk dat belangrijk is.
Dat is natuurlijk heel, heel, heel duidelijk dat de media-aandacht heel erg belangrijk is. Maar het feit dat men zegt aardappelen te willen gaan rooien en daar andere aardappelen voor in de plaats steken. Als dat zou gebeuren, is het hele wetenschappelijke experiment om zeep.
Ja.
En dan weten we niet welke type van resistentiefactoren in aardappelen in België goed zouden kunnen functioneren.
Nu, wat is uw inschatting van het draagvlak in België bij de bevolking? Hebben mensen zin in die genetisch gemanipuleerde dingen of niet? Ik heb eerder de indruk van niet. En, En, of doet dat er dan niet toe of zo? Of,
Nee, ik denk dat het wel belangrijk is. Ik denk dat er groepen in de bevolking zijn die daar verschillend over nadenken. Ik denk dat je een groep hebt die daar heel erg positief tegenover staat. Ik denk dat er een grote groep is die heel sec gewoon gaat kijken van oké, waar gaat het hier over? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? En laat ik dan aan de hand daarvan gewoon maar een beslissing nemen. En er is ook een groep van mensen die daar meer tegen gekant zijn. En ik denk dat Steven een van de mensen is die zeker in die hoek zit.
Dus een referendum zouden we moeten houden.
Referendum, kijk, er zijn al verschillende onderzoeken geweest daar rond. Hè. Op Europees niveau is er onderzoek naar gedaan. Op Vlaams niveau is er jaren geleden al onderzoek naar gedaan. We kennen daar redelijk wat van. Ik denk dat de Europese consument een beetje een afwachtende houding heeft. En eigenlijk zit te kijken van, wat is dat nu precies? En wat zit er voor mij nou precies aan vast? En dan moet je ook concluderen dat de consument weinig kan voorstellen bij de gewassen die er vandaag op de markt zijn. Namelijk insectresistent en herbicidetolerante gewassen. Die met name een stukje voordelen opleveren voor landbouwers. Maar voor de consument natuurlijk heel ver van hun bed liggen.
Nu, Steven zie ik hier nog even willen reageren. En dan gaan we een breekje doen. Want al die patatten zullen de mensen ondertussen hun oren uitkomen.
Ja.
Heb jij... Het is tijd, hè?
Wat er voor mij en voor verschillende mensen van de Field Liberation Movement echt wel belangrijk is, is dat we eigenlijk een beetje dat wetenschappelijk discours proberen onderuit te halen. Dus men is voortdurend bezig vanuit de kant van het consortium, de VIB, om te zeggen dat zij de wetenschap vertegenwoordigen. Wij stellen ons heel sterke vragen bij bijvoorbeeld de promocampagne rond de aardappelveld, waarin dat heel duidelijk wordt gezegd, dit zijn de aardappelen van de toekomst. Niet de vraag van, zijn dit misschien? Nee, dit worden de aardappelen van de toekomst. Het is een discours die volgens ons, en dat willen we toch wel even duidelijk zijn, uitgaat van een aantal aannames. Dus wat dat wij zeggen, is dat die wetenschap eigenlijk heel wat waarden heeft dat ze niet durft te expliciteren. Een van die waarden is eigenlijk, there is no alternative. Wij moeten als wetenschap verder op die voortrazende trein van verdere schaalvergroting. Meer en meer macht van de agro-industrie. Meer en meer uitputting van de bodem. Er zijn meer en meer en meer mensen heel bekommerd om de voedselvoorziening. Niet alleen binnen 10 of 20 jaar, maar ook binnen 50 jaar. Binnen 50 jaar is er geen kunstmest meer. Of niet meer betaalbaar. We moeten nu, vandaag en eigenlijk nog beter gisteren, nadenken over... hoe dat wij onze aarde gaan regenereren, hoe dat wij gaan maken dat die vruchtbaarheid en de bodem er volle bak op komt. Waar dan meneer Kusters eigenlijk mee bezig is zeggen van kijk, wij moeten die boeren wereldwijd tegen elkaar opzetten in oorlog. Ja? Dat klinkt misschien een beetje raar, maar het is wel wat dat we merken. Waar gaat de agro-industrie vanuit? Van schaalvergroting. Van meer en meer boeren die zich moeten diep in de schulden steken. En de boeren met het meeste kapitaal, die blijven over. Als ik dan een klein sprongetje maak naar de natte droom van een deel mensen bij de Universiteit van Gent, dat is om diezelfde aardappelen binnen een aantal jaar te verdelen in Rwanda. Wat wil dat zeggen? Dat je dus een technologie creëert waarin dat alle macht en alle kennis wordt gepatenteerd, want jawel, die aardappelen zullen gepatenteerd worden. Die aardappelen, dat patent zal verkocht worden aan de hoogste bieder. Dus dat wordt BASF of Monsanto. Of een van de handjevol wereldspelers, dat gebeurt sowieso en dat wordt ook erkend. Men gaat diezelfde aardappel verdelen in Rwanda, om die bevolking daar ook voor de volgende decennia compleet afhankelijk te maken van een aantal westerse labels. Is dat dan duurzaamheid? Is het duurzaamheid om een technologie te creëren die... nog minder mogelijk maakt om aan lokale voedselvoorziening te doen.
Ja, momentje.
Dat is zo'n overmoed.
Dat patent, daar wil ik wel even op terugkomen. Is dat zo? Wordt die aardappel gepatenteerd dan?
Laat ik zo zeggen. Voor een stuk verkondigt Steven nu een aantal dingen die flauwekul zijn. Hè. Het is een feit dat de technologie met genetische modificatie en die resistente aardappelen dat de Universiteit van Wageningen die technologie octrooieert.
Ja? Ja, maar een universiteit, waarom? Daar kan ik nog in komen. Een universiteit behoort normaal onafhankelijk te zijn, maar als een privébedrijf zo'n patent heeft, vind ik het akelig, moet ik zeggen.
Waarom?
Ja, omdat alleen zij dan daar controle over hebben.
Nee, maar kijk, wel heel, heel, heel duidelijk. Degene die de octrooien heeft, bepaalt wat er mee kan gebeuren, wat wel en wat niet.
Ja.
Dat betekent in de praktijk, en dat is ook de bedoeling van Wageningen, dat zij interessante genetisch gewijzigde aardappelen die een hele mooie resistentie hebben, dat die technologie uitgelicenseerd wordt naar een aardappelbedrijf. Ja?
Mm-hmm.
Het gros van het aardappelbedrijfsleven zijn kleine bedrijven. En het is ook de echte intentie van Wageningen om dit soort type aardappelen bij die kleine bedrijven te doen terechtkomen.
En niet via Monsanto of via Bayer dan?
Well, het is de bedoeling om bij die kleine bedrijven terecht te komen. Uiteindelijk heb je natuurlijk ook nog een stuk marktlogica die daar speelt. Het is niet een kwestie van verkopen aan de hoogste bieden. Dat is niet hun intentie.
Dat is marktlogica, hè?
Maar dat is marktlogica.
Aan de laagste bieder. Ik bied mee.
Nee, gewoon om de technologie daar terecht laten komen waar ze het meest tot zijn recht kan komen.
Ah, maar dan stel ik voor.
En ook heel, heel duidelijk, als het gaat over schaalvergroting van de landbouw, dat is een beweging die vandaag heel erg gaande is. Daar heeft Steven helemaal gelijk in. Het is moeilijk om met een klein bedrijf het hoofd boven water te houden. Maar dan stel ik mij wel de vraag van wat hebben deze genetisch gemodificeerde aardappelen met schaalvergroting te maken? En dan zeg ik niks. Die kunnen net zo goed geteeld worden door een boertje die maar 2 hectare aardappelen heeft, of een boer die 50 hectare aardappelen heeft. Dat maakt niet uit.
Nee, en goed, dan wil ik even aan Steven vragen. Waarom, wat heeft die nieuwe patat met de schaalvergroting te maken? Waarom zou een grote boer daar voordeel bij halen?
Okay. Wat dat wij heel duidelijk zien, is dat bijvoorbeeld ook in de aardappelbusiness, dat er een enorme druk is. Ja?
Ja?
Dat dus, hoe moet je dat zeggen? Dat de boeren eigenlijk totaal geen eerlijke prijs krijgen voor hun aardappel.
Mm-hmm.
Omdat er eigenlijk een aantal, en dan hebben we het onder meer over de retailers, dus de grote supermarkten zoals Colruyt, dat zijn eigenlijk de prijszetters geworden.
Ja, maar dat heeft niks met genetisch gemodificeerde aardappelen te maken. Dat zijn andere zaken en die twee dingen moeten we niet met elkaar gaan.
Laat mij eens uitspreken. Wat dat we zien is dat... Ja,
ja, ik wou gewoon inderdaad horen van Steven waar dat jij die link ziet tussen...
Cessa.
Ja.
Wat dat we heel sterk zien is dat er een economisch model is die zegt van kijk, de boer moet meer en meer gelijkaardige aardappelen produceren. Dat is onderdeel van die schaalvergroting. Dat is onderdeel van het feit dat meer en meer van die verkoop en de distributie en dan is van retailers een aantal grote firma's. Die willen gelijkaardige aardappelen. Wat wil dat zeggen concreet? Dat in België op dit moment ongeveer 2 op de 3 aardappelen van 1 ras is. Dat er, omdat er totaal geen eerlijke prijs wordt gegeven aan de boeren, dat de boeren verplicht zijn om steeds te zoeken naar technologieën die meer en meer en meer opbrengst genereren. Als we eerlijk zijn, dan gaan we ook zien dat die beruchte aardappelziekte zich vooral voordoet bij de bentjes. En als we dan de geschiedenis bekijken van de bentjes aardappel van de laatste 30 jaar, dan zien we dat dat een aardappel is die een soort superpatat geworden is. Een superpatat die aan alle eisen van de verwende consument moet voldoen. Goed mm-hmm. voor de frietjes, goed voor de puree, vastkokend, lekkere smaak.
En hoe zit het met de voedingswaarde?
Die voedingswaarde, dat is eigenlijk niet zo van groot belang voor de agro-industrie. Maar wat ik vooral wil zeggen, is dat we hebben een patat gecreëerd met een hele lage weerstand. Wat hij moet doen, is op een niet-GGO-manier inderdaad proberen die weerstand te verhogen. Dat wil niet zeggen dat je puur aardappelen moet maken, zoals die Bionica en Toluca, die alleen maar resistent zijn tegen delen van de Phytophthora. Dat je vooral moet zoeken naar meer variëteiten. Naar eigenlijk manieren, en als we kijken in de biologische sector, die gaan inderdaad niet 80 ton per hectare aardappelmen krijgen. Maar misschien wel 60. Dus misschien moet je een klein stapje terug en zeggen van, als je een eerlijke prijs geeft aan de boer, en je informeert de consument wat beter, dan zijn er meer aardappelvariëteiten. Dan is er een eerlijker prijs. En is het grootste deel van het probleem ook verdwenen.
Maar momentje, mag ik nu eens even, Steven, ik snap nog altijd niet goed, pak die genetische, dat komt op de markt.
Mm-hmm.
Wat voor invloed gaat dat dan hebben volgens jou op de markt? In welke zin is het, er is toch niemand verplicht dan om dat ding op zijn veld te zetten? Of, ik snap niet goed waarom dat jij dat als een bedreiging ziet van kleinschalige landbouw, ja, zal ik maar zeggen.
Voor ons is heel die gentechnologie gewoon die, de aannames dat ze maken, heel die zoektocht naar meer en meer en meer opbrengst, ja, omdat er zoveel honger is in de wereld. Altijd opnieuw horen, ja, datzelfde verhaaltje. Daar zeggen wij van, nee, wat hij nodig hebt, is een gezonde opbrengst. En een opbrengst, als eventjes kan, die echt duurzaam is. En dan wil ik even terugkoppelen naar het woord duurzaam. Dan hebben we het over korte ketens, dan hebben we het over kringen waarin dat je jaar na jaar, jaar na jaar je bodem niet meer uitput. En wat dat evenveel kansen heeft aan de volgende generaties.
Ja, en
op dit model zit gewoon met een roofbouw.
Maar ook dat heeft niks met genetische modificatie te maken. Nee. Met alle respect.
Oké, maar daar komt geen geld naartoe, hè? Daar is geen onderzoeksgeld, hè?
Nee, maar kijk, Bol, wat dat betreft, hè, kijk, ik heb zeer veel respect en bewondering voor alle mensen die in de biologische landbouw actief zijn en de ontwikkelingen die daar gaande zijn. En daar gebeuren heel interessante en heel, heel goede dingen. Men is daar bijvoorbeeld ook heel erg bezig met bodemvruchtbaarheid en met het sluiten van kringlopen.
Inderdaad.
Ja, dat is heel goed en dat is belangrijk. En ik denk dat we ook moeten constateren dat in de reguliere landbouw de aandacht voor die zaken in de afgelopen decennia aan het toenemen is. En dat men daar veel meer aandacht voor genereert. Ik denk dat dat soort en dat wordt vaak naar buiten toe opgehouden, is dat het of genetische modificatie is of iets anders. Maar ik denk dat de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen vindt plaats in een veranderende landbouwcontext. En waarin meer aandacht is voor bodemvruchtbaarheid, waar meer aandacht is voor het sluiten van cycli. En ik denk niet dat het een kwestie van of is, maar ik denk dat het een kwestie van en is.
Nu, ik stel voor dat de universiteit van, weet ik veel, die dat patent kan uitdelen, om te laten zien dat ze het echt het beste voor hebben met de wereldbevolking, dat patent wegschenkt aan een grote ontwikkelingsorganisatie die dat dan gratis kan verspreiden in ontwikkelingslanden. Is dat een mooi voorstel?
Dat is een voorstel. Nou ja,
maar daar beslist u natuurlijk niet over. Zie, ik stel voor dat we even een stukje muziek spelen om op adem te komen en dan is even overlopen ondertussen wat er nog aan bod moet komen.
Dat is goed.
Goed? Oké. Okay. Dan gaan we er even uit.